vorige aflevering hoorde je over een aanslag die werd gepleegd op een spoorlijn in Rotterdam. In deze aflevering hoor je meer over de aanslag en de gevolgen hiervan. Vanmorgen om 6:15 hoorden we een zware ontploffing. Later bleek deze plaats te hebben gehad op het viaduct aan de Binnenrotte. Maar wat er precies is geweest, werd niet duidelijk. De een zei dat het een tijdbom geweest is, bestemd voor een internationale trein. En de ander dat er een zuurstoffles of een lasapparaat is ontploft. In de ochtend van 7 augustus 1942 is er een ontploffing te horen. In eerste instantie weten mensen niet wat er precies is gebeurd. Het blijkt een ontploffing bij het viaduct op de Binnenrotte waar destijds een spoorlijn liep. De bedoeling was een aanslag te plegen op een Duitse trein en was gepland door de Nederlandse Volksmilitie. Een sabotagegroep die grotendeels uit communistische en Joodse verzetstrijders bestaat. Een van hen is Sally Dormitz. Dormitz liep al tijden rond met het idee om sabotage te plegen. In het Luxor Theater aan de Kruiskade, dat in handen was van het Duitse UFA-concern, werd een aantal keren brand gesticht, maar Dormitz wilde meer. Hij wilde een aanslag op de Duitsers zelf. Er wordt een aanslag gepland op een trein met Duitse verlofgangers. Die trein met Duitse soldaten vertrekt vanaf Centraal Station. Op het luchtspoor is door leden van de Volksmilitie springstof aangebracht. De lading moet ontploffen als de trein om 6:36 in de ochtend langs zal komen. Maar de trein heeft vertraging en een spoorwerker rijdt op dat moment langs de rails. Hij ziet een koperdraadje dat naar een zwart kastje leidt. De man is er nauwelijks een meter vandaan en kan niet meer stoppen. Hij raakt de draad en wordt van zijn fiets geslingerd. Een collega ziet het gebeuren en rent naar de zwaargewonde spoorbeambte. Tegelijkertijd hoort hij de trein aankomen en ziet hij kans om de machinist te waarschuwen. De trein kan daardoor op tijd stoppen. De bom is maar gedeeltelijk ontploft. De Sicherheitsdienst concludeert dat het leed niet te overzien zou zijn geweest als de trein niet op tijd was gestopt en de bom zou zijn afgegaan. De Duitsers zijn woedend. Rijkscommissaris Seyss Inquart besluit welke vergeldingsmaatregel wordt genomen. In Brabant worden meer dan 1000 vooraanstaande en bekende Nederlanders gevangen gehouden. Als er acties tegen de bezetter worden gehouden, dan kunnen de Duitsers die vergelden via deze gijzelaars. Seyss Inquart kondigt aan dat er gijzelaars zullen worden geëxecuteerd als de daders van de bomaanslag op het Rotterdamse spoor zich niet voor 14 augustus 1942 melden. Ook wordt een beloning van maar liefst 100.000 gulden uitgeloofd voor de tip die naar een aanhouding leidt. Ondertussen zoekt de Duitse politiecommandant Rauter naar namen onder de gijzelaars. Hij komt op 3 vooraanstaande Rotterdammers en 2 mannen met wie koningin Wilhelmina een speciale band zou hebben. De daders van de mislukte aanslag melden zich niet. De 5 gijzelaars worden op 15 augustus gedood. Ze worden ter plekke begraven. Nog dezelfde dag krijgen de nabestaanden de kleding en een afscheidsbrief thuis bezorgd. Wie was Sally Dormitz, de leider van de sabotagegroep? Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Dormitz meteen na de Nederlandse capitulatie actief in het verzet. Hij ging deel uitmaken van de communistische De Vonk-groep in Den Haag. Vanuit de landelijke leiding van de CPN was de richtlijn uitgevaardigd dat er voorlopig geen gewapend verzet zou worden gepleegd. In Den Haag trok men zich niet veel van die richtlijn aan en werd een militante kleine verzetsgroep binnen de veel grotere Haagse communistische verzetsgroep gevormd. Dormitz wilde grootschaliger gewapend verzet en begon al in de loop van 1940 met het oprichten van een groep die hij de Nederlandse Volksmilitie, NVM, noemde. In februari 1942 scheidde hij van zijn vrouw en ging in Rotterdam wonen. Toen kwam er pas echt vaart in de Nederlandse Volksmilitie. En in de zomer van 1942 pleegde de groep dus de bomaanslag op de trein met Duitse verlofgangers. Twee maanden na de aanslag stal Dormiet zijn handtasje dat een vrouw bij de bakker vergeten was. Het was hem om de bonnen en het persoonsbewijs te doen. Omdat hij ondergedoken was, had hij bonnen nodig en voor zijn nieuwe vriendin een vals persoonsbewijs. De vrouw ontdekte thuis dat haar tas vergeten was, keerde terug en herkende Dormiet vanuit de winkel. Ze sprak hem aan, rukte zijn aktetas uit zijn handen en ontdekte haar handtas. Een voorbijganger hield Dormiet vast tot een lid van de vrijwillige hulppolitie toevallig passeerde, die Dormiet meenam naar het bureau Oosterpandstraat. Na enige tijd wilde de politie Dormiet fouilleren. Daarop trok hij een pistool en schoot zichzelf door het hoofd. Hij was bewusteloos, werd naar het ziekenhuis aan de Coolsingel gebracht, waar hij overleed. De politie vond het merkwaardig dat iemand om een zo klein vergrijp zelfmoord pleegde. Ze bekeken zijn spullen en ontdekten een textielkaart met zijn naam erop. In Den Haag was een aanslag op een stroopslagplaats geweest, waar een fiets was gevonden die van Dormiet was geweest. Dormiet had de fiets verkocht aan een medecommunist. Er was een groot opsporingsteam onder leiding van commissaris Nanning Pol opgezet, voormalig chef van de Haagse politie inlichtingendienst, om de daders op te sporen. Hij werd ten onrechte aangezien voor een van de daders en er was een opsporingsbericht uitgegaan. Daarom werd meteen het hoofdbureau gewaarschuwd, waar op dat moment net een afvaardiging van de Haagse politie zat, om de Rotterdamse politie om bijstand bij de opsporing te vragen. De Haagse rechercheurs gingen naar de Oosterpandstraat en Pol werd er vanuit Den Haag bijgeroepen. In een van de zakken werd een half jaar oud kassabonnetje van een ijzerwinkel gevonden. Door de Haagse politie werd navraag gedaan bij de ijzerwinkel en daar kon men vertellen waar Dormiet woonde. Er werd huiszoeking gedaan en men vond materialen om bommen te maken, communistische pamfletten, verslagen van aanslagen en een slecht gecodeerde ledenlijst van de Nederlandse Volksmilitie die makkelijk te ontcijferen bleek. De Haagse politie schakelde onmiddellijk de Sicherheidsdienst in. Dezelfde avond nog werden alle mensen van de lijst, vaak met echtgenotes en soms kinderen, gearresteerd. Velen waren Joods. De arrestanten werden beestachtig behandeld. In de weken daarna volgden nog enige arrestaties. Een aantal werd later ter dood veroordeeld en gefusilleerd en de anderen naar concentratiekampen afgevoerd. De Joden onder hen werden versneld afgevoerd naar Auschwitz, waar ze werden vergast. In totaal vielen er meer dan 90 doden. Bij de opsporing van de leden van de Nederlandse Volksmilitie stelde de Sicherheidsdienst een relatie vast met een groep communisten in het Amsterdamse bedrijf voor regenkleding Hollandia Kattenburg. Bij dat bedrijf werkten veel Joodse werknemers. Er werden inderdaad communistische pamfletten gevonden. Als gevolg werden alle Joodse werknemers gearresteerd en onmiddellijk naar Westerbork afgevoerd. Hun gezinsleden volgden vrijwel onmiddellijk. Van de zo afgevoerde 820 Joden hebben er slechts 8 de oorlog overleefd.